In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 29 november. Daarin gaan we terugblikken op het voetbalweekend in de Eredivisie en het internationale voetbal. Dat doen we met twee verslaggevers van het AD. Sjoerd Massou en Maarten Wijfels aan de hand van vier stellingen zoals altijd. Maarten, heb je nog ergens over opgewonden of niet? Want er is geen supporters, er is bijna niks gebeurd met vuurwerk. Het is allemaal rustig gebleven, dus kunnen we gewoon gelijk van start of niet?
Ja, nee, mag ik iets positiefs noemen?
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Ja, Dries Mertens. De kleine grote man. Echt, ja? Gisteravond weer, hij was weer in vorm. Prachtige doelpunten. Ja, het is een klein fenomeen. Echt, dat is een van de leukste spelers in het internationale voetbal. En ja, hij blijft maar scoren.
Maar als mens is hij leuk? Of hij is leuk ook als voetballer, vind je dat ook?
Ja, het is ook een leuke, als hij vertelt. Hij is volgens mij vrij open. Een van de meeste, hoe zeg je dat? Meest toegankelijke van die Belgische internationals. Maar ook ja, scoren. Diego, wat noemen ze hem? Diego Armando Mertens. Ja, het is ergens wel leuk. Ja.
Groot geworden bij AGOVV, hè?
Ja, dat klopt, ja.
Althans, groot geworden. Niet helemaal groot geworden, maar wel begonnen bij AGOVV,
ja. Ja.
Ik bedacht me trouwens wel, Maarten, ik begin nu wel een trend te zien bij jou. Je vindt Brian Linssen vind je een leuk voetballertje. Je vindt Dries Mertens. Jij hebt ergens zeg maar een bepaalde voorkeur voor voetballers van onder de 1,70, of niet?
En kale trainers.
Ja. En kale trainers.
Kleine voetballers, kale trainers. Ja. Dan is Maarten helemaal blij.
Mooi, hè?
Hey. Ja. Hey, ik heb een rood draadje gewonnen. Sjoerd, ben je genoten van het voetbal zonder publiek dit weekend trouwens, of niet?
Nee, helemaal niet genoten van het voetbal zonder publiek. Dan moet ik zeggen dat de wedstrijden ook echt heel beroerd waren over de hele linie gezien.
Ja.
Het was zaterdag dramatisch, maar het werd zondag eigenlijk niet beter. Het was een beetje Italiaans competitieweekend. Hè?
Ja,
allemaal 1-0 en 0-0 en 1-1.
Ja, normaal gesproken had je nu supporters gehad die dan hadden gezegd ik wil mijn geld terug hebben na deze wedstrijd. Maar dat heb je nu natuurlijk niet, dus dat scheelde in ieder geval dan weer. Hè?
Ja, je kunt nooit aantonen in hoeverre dat nou van invloed is geweest dat het in lege stadions gebeurde. Maar het maakte de aanblik wel dubbel zo triest.
Ja,
dat is een 0-0 tussen PEC Zwolle en RKC in een leeg stadion. Nou, erger kan bijna niet.
Nee.
En toch één ironisch dingetje. En we gaan niet het hele coronabeleid bespreken. Maar ik kreeg zaterdagmiddag foto's van, ik kon zelf niet, maar foto's van vrienden. Die zaten in een café naar NAC te kijken in een leeg stadion. En toen dacht ik, het is toch eigenlijk niet te geloven gewoon. Die waren allemaal keurig gevaccineerd, daar gaat het verder niet om. En
hutje-mutje?
Maar hutje-mutje in een café naar een voetbal kijken in een leeg stadion. Nou ja, dat bedenk je toch niet?
Nee.
Maar goed.
Dat is een beetje de wereld op zijn kop. Goed, laten we snel gaan beginnen aan de stellingen, jongens. Beginnen met stelling 1, die heeft hiermee te maken.
Het hoort niet in de Eredivisie. Voor de uitstraling van de Eredivisie is dit gewoon mega slecht. En dit moet zo snel mogelijk in de ban gedaan worden. Het is ook gewoon een vorm van competitievervalsing.
Ik denk elke speler is minder, 50% op kunstgras. 50%?
Goed, we gaan het over Ajax hebben, dat mogen duidelijk zijn. Over de kunstgrasdiscussie komen we zo meteen te spreken. Stelling 1, Sjoerd, Ajax heeft geen alternatief voor Anthony en Haller.
Ja, nee, dat klopt. Althans, dat is echt een heel, heel stuk minder. En dat het, dat is bij ieder team in Europa zo, zelfs bij de allergrootste clubs, dat als je een invaller opstelt, dan is het wel eens 10% minder. Maar dit verschil is wel echt heel groot met Danilo en Neres. En wat er met Neres aan de hand is, is mij een raadsel. Maar dat is echt al anderhalf, twee jaar holt dat achteruit.
Ja, want bij Neres zou je denken, je hebt Anthony, dan heb je Neres daarnaast. Dan heb je in ieder geval op de rechterkant twee gasten die elkaar kunnen vervangen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Ja, op papier wel. Maar Neres maakt dat echt al ongelooflijk lang niet waar. En Danilo is wel echt een spits voor FC Twente, zeg maar. Dat is geen, ik denk dat dat geen Ajax-spits is. Dat probleem hebben ze natuurlijk ook vaker gehad. En het is natuurlijk ook moeilijk om een volwaardige topspits op de bank te zetten. Dat is zelfs voor Ajax lastig. Maar het verschil is te groot, dat bleek ook wel.
Dus in de winterstop repareren, Maarten, als een speer een spits halen?
Ja, dat zou kunnen. Maar ik zat nog even terug te denken aan de grote Tony Bruinslot, die zei altijd. Die zegt, ja, weet je, de 100 beste spitsen van Europa, die spelen niet in de Eredivisie. En ja, als je daar eens over gaat nadenken, dat zal zo zijn. Maar als dan spits, hè, spits 101 of zo, hè, Haller, als hij dan wegvalt, ja, dan komt de vervanger. Ja, die zal niet boven spits 200 komen. Dus dan is het al gauw minder. En ja, dan kun je wel in de winterstop wel iets gaan halen. Ze hebben natuurlijk zelf vorig jaar Haller gehad. Nou, dat is wel goed uitgepakt. Maar waar kom je dan op uit? Kijk, Luc de Jong wordt nu genoemd. Nou ja, dat zou je kunnen proberen. Maar is dat nou... Even los van Luc de Jong deze week. Ik heb zelf ook eventjes een beetje rondgevogeld in die omgeving. En ja, die had verder nog helemaal niks gehoord. Is ook met Barcelona eens even aan het kijken van ja, wat is hier nou inderdaad? Is hier nou inderdaad niks meer mogelijk? Hoe kijkt Xavi ernaar? Dat moet allemaal nog uitgesproken worden. Maar ja, hij is ook de ambassadeur van PSV. Zou die dan nu in de winterstop naar Ajax gaan? Mocht er al sprake van zijn dat Ajax hem dan per se zou willen... Ik weet niet, ik moet dat echt zien. En ik denk het eerlijk gezegd op dit moment niet. En ja, waar kom je dan op uit? Ja,
Cyril Dessers.
Zo iemand dan misschien. Maar moet Bergwijn dan naar Ajax? Ja, ik weet het niet hoor.
Maar toch is dat wel een ongelofelijke luxe. Jij zegt nu Cyril Dessers, ja. Dat is natuurlijk flauwekul. Maar dat is echt een luxe dat je zo'n spits gewoon achter de hand hebt. In dat opzicht, kijk, er is geen discussie over dat Ajax een betere selectie heeft dan Feyenoord. Maar puur op dit terrein heeft Feyenoord natuurlijk beter voor elkaar.
Maar zou Danilo, want het heeft natuurlijk ook veel te maken met het feit, met ritme, met vertrouwen. Ja, stel dat die jongen nou wel een paar keer mee zou doen en hij zou toch zijn doelpunt maken. Misschien dan ziet hij er toch, dan is hij niet zo slecht als het er misschien nu uitziet. Zou hij minder zijn dan Dessers? Ik denk het niet. Alleen die heeft nu het momentum een beetje mee.
Ja, hij heeft het heel erg mee. Nou ja, ja? Ik genoot wel weer van Dessers toen hij inviel. Maar daar komen we misschien nog.
Zeker,
ja.
Vond ik ook.
Nee, maar Danilo heeft natuurlijk vorig jaar bij Twente in het begin met Tjerny deed hij het goed. En daarna zakte het langzaam weg en scoorde hij de hele tijd weer niet. Het is geen doelpuntenmachine, ook bij Twente niet.
Nee, maar je krijgt bij Ajax natuurlijk wel meer kansen. Dus verhoudingsgewijs zou je dan toch moeten denken dat ook hij er in de Eredivisie wel een aantal maakt.
Ja, even naar die quote, Sjoerd. Want die zat niet voor niets natuurlijk aan het begin van dit blokje met Ajax. Was dit nou een afleidingsmanoeuvre van Ajax om te beginnen te zeuren over kunstgras? Want dat kunstgras ligt er toch al een tijdje bij Sparta?
Nee, dat was geen afleidingsmanoeuvre, want ze hebben gewoon gewonnen.
Ja.
Dus daarom vond ik dat eigenlijk ook wel prima en ook wel sterk. Dit doe je... Het is zeuren als je 0-0 speelt. Maar ze hebben gewoon gewonnen. 3 punten. Tevreden naar huis. Ondanks dat het een barre wedstrijd was. Nee, ik vond het helemaal prima. Dat geklaag. En van mij mag dat nog zo eeuwig zo doorgaan. Want het is werkelijk... Je schaamt je toch kapot als je Sparta bent. Of je bent... Zelfs als je Spartaan bent. Ik begrijp het echt. Ik begrijp er echt helemaal geen klote van. Dat dit kan. Het is niet om aan te zien. Dan ja, het is echt kunstgras dat je bij... Op het zeeveld van amateurclubs tegenkomt. Het is, ik vind het echt geen porum. En ik begrijp ook echt niet dat inmiddels zoveel clubs zijn op natuurgas gegaan. Hè, de afgelopen 4-5 jaar sinds die nieuwe regeling er is. Van RKC tot VVV en noem ze allemaal maar op. En dan zou Sparta dat niet kunnen. Ik weet dat het moeilijk is met het trainingscomplex. Hoe lang zijn we ondertussen al onderweg? Het mag nu toch onderhand wel een keer geregeld zijn. En, kijk, dat Heracles het niet gaat doen. Dat is bekend. Die zullen ongetwijfeld als enige overblijven. Maar al die anderen, kom op hé. Hoe lang moeten we daar nou op wachten? Het is echt geen porum. Dus voor mij mag Tadic en Ten Hag mogen er nog 30 keer over zaniken.
Hoe vond jij dat, Maarten? Was het logisch dat ze erover begonnen?
Nou ja, ik zat er toch een beetje met verbazing naar te kijken van waarom nu... Er is al een hele... Notabene Sjoerd heeft het ook aangezwengeld. Een hele... Hij revolte tegen dat kunstgras. Het is al bijna afgebouwd. Bijna iedereen is ook al over. Sparta gaat ook op een gegeven moment over. Maar waarom moet Ajax er nu over beginnen, midden in het seizoen? Ik snapte er eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niks van. Waarom het er nu over moest gaan. Dat het er niet uitziet. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar waarom zou je dat nu met grote woorden van... Ik had het idee van, moet er inderdaad iets dan afgeschoven worden? Maar ze hebben inderdaad gewonnen, dus dat zou het dan toch ook niet moeten zijn. Maar, nou ja, waarom? Waarom nu?
Ik denk dat dit gewoon voortkwam uit onderling gemopper en gezeik. Dus echt oprechte ergernis, dat denk ik. Dat ze zich echt ergerden aan dat veld. En dat een beetje in die kleedkamer groter werd gemaakt. Doordat Tadić nog wat harder begon te mopperen. En dat ze op die manier uit de kleedkamer kwamen. Omdat ze naar de pers gingen. Ik denk dat het gewoon is.
Maar dus in de rust is al begonnen, toch? Denk je niet?
Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar ik denk niet dat er echt een regie achter zat of zo. Want inderdaad, dat heeft geen functie.
Nee.
Ja. Dat heeft niet een specifieke functie. Ik geloof wel dat het oprechte ergernis was.
Oké, goed.
Niet meer dan dat.
Kijk wat Ajax de komende weken gaat doen. Als ze natuurlijk wat willen halen, want daar gingen we die stelling ook over hebben, met wie dan als spits moet komen. Is dan ook gewoon zaak om in de winterstop wat te gaan verkopen, Sjoerd? Moet je dan inderdaad zo'n Neres proberen te verkopen nu? Omdat je nu ziet dat het niet goed genoeg is? Misschien wel?
Nou ja, Neres die hadden ze denk ik al eerder willen verkopen als er een goed bod was gekomen. En die had het zelf ook al eerder weggewild. Neres is een geval dat je grote strik eromheen lijkt mij. Dat is typisch een speler die je graag wil doorselecteren, die niet meer beter wordt, althans niet bij Ajax. En hoe langer je hem in huis houdt, hoe minder die waard wordt, lijkt mij.
Ja.
En hij was natuurlijk een jaar geleden alweer een stuk meer waard, zou je denken, dan dat hij nu is. Nee, die kun je prima kwijt. Maar dan moet er een club komen. Dan moet hij ook zelf willen.
Ja, precies. Goed. We gaan door naar stelling 2.
In principe stond je virtueel bovenaan. En er heerst gewoon teleurstelling dat we 2 punten hebben laten liggen. En ik denk dat we totaal niet moeten kijken naar waar we vandaan komen. Waar we naartoe moeten. Dus ik denk dat het ook logisch is dat we teleurgesteld zijn.
Dat was Guus Til na afloop van de wedstrijd van Feyenoord bij Twente. Maar de stelling 2. Het is voor dit Feyenoord veel beter om niet rond de winter koploper te zijn in de Eredivisie.
Ja, daar kom je weer op de vraag. Hè? Moet Feyenoord uitstralen, uitspreken dat ze mee gaan doen om de titel? Het is misschien beter voor ze dat ze niet per se bovenaan staan. Maar ze moeten wel ontzettend balen van dit puntenverlies. En net als PSV dat ook moet in dit weekend. Want ja, zeker Feyenoord, hè? Die kon inderdaad dan als het inhaalwedstrijd winnen, dan sta je bovenaan en dan geef je toch gewoon, dan geef je jezelf, hè? Misschien voelen die spelers onderhand best wel de vermoeidheid van dat zware programma met een toch kleine selectie, maar dan geef je jezelf net even dat, hè? Dat setje om dan de winterstop in elk geval te halen. En nu valt dat toch even tegen, dat je die wedstrijd niet wint en ja, dan hik je er toch even achteraan, dus... Ik denk dat dat ze nu hadden moeten doorpakken. En dat ook prima dan was geweest als ze dan eventueel wel bovenaan hadden gestaan. Voor het gevoel.
Daar komt nog bij dat Ajax in de Eredivisie althans een beetje langmoedige indruk maakt natuurlijk. En dus dit is de fase waarin Ajax, dat hebben ze natuurlijk ook gedaan de afgelopen weken. Toch wel op zijn minst is in de Eredivisie zou je denken. En juist daarom moet je als concurrentie moet je daar nu van profiteren of op zijn minst bijblijven. Nou ja, dat hebben allebei die ploegen laten liggen. En dat is wel heel zonde, want ik verwacht wel weer dat Ajax zo'n team is, dat is met Ten Hag bijna altijd, dat in februari helemaal weer op stoom is. En dan nog heel weinig punten laat liggen. Dus dan moet het nu gebeuren. Als je een kansje wil maken, moet je eigenlijk nu een voorsprongetje nemen. Ja. En dat is niet gelukt.
Maar goed, dat was natuurlijk Dessers scoorde een keer niet in de laatste minuut. Hè? Daar schrok ook iedereen van natuurlijk bij Feyenoord. Die waren zo gewend dat Dessers het wel even zou doen, maar dat gebeurde dus even niet.
Geweldige redding van die Oenestal, hè, met zijn voet.
Ja, precies.
Een beetje geluk, maar hij stond wel perfect opgesteld. Waardoor die bal er niet in ging. En hij had er eentje af moeten geven, hè, Dessers.
Ja, dat had hij ook moeten doen, ja.
Maar het is wel... Het is echt fascinerend om te zien dat die jongen zoveel brengt. Niet alleen in voetbal natuurlijk ook, maar er ontstaat echt iets gewoon. Iedere keer als hij aan de bal komt. En dat heeft ook met vertrouwen te maken... Sorry. Hij gelooft natuurlijk ook in iedere bal die hij krijgt. Maar het geeft echt opeens schoen aan een wedstrijd. En dat is natuurlijk ook zijn rol. Maar hij brengt het wel op zo'n extreme manier dat het toch wel echt heel opvallend is. Want het was een beetje een suffe wedstrijd. Er gebeurde eigenlijk niet zoveel. En toch voegt hij dan meteen iets toe.
Maar nou heb jij op de tribune gezeten bij NAC. Toen heb je hem ook gezien als spits. Had je ook vaak het gevoel als Dessers er stond of er kwam dat er wat gebeurde in het veld?
Ja, maar ook dat het, en dat hebben we van de week ook, of een paar weken geleden ook al eens over gehad, maar ook dat het helemaal mis kon gaan.
Ja.
Het was echt een alles of niet speler altijd. Die het ene moment inderdaad een geweldige actie en een goal maakte. En het volgende moment de simpelste ballen van zijn voeten liet stuiten of wild overschoot. Dat was een beetje ongecontroleerd ook. Ja, en dat is nu nog steeds wel, maar wel wat minder zichtbaar.
Maarten, wat wilde jij zeggen?
Het wordt ook een soort self-fulfilling prophecy, hè? Hij komt erin. En hij zelf denkt, nou, daar ga ik weer. En die tegenstander denkt, hé, daar is hij weer. En dan, ja, dat speelt gewoon ook een rol. Die verdedigers van Twente, die, ja, die voelde toch ook van, geef hem geen metertje, maar je weet het maar niet. En hij had er inderdaad had toch weer het verschil kunnen maken. Ja. En dat is, dat is toch wel een van de leukere zaken dit seizoen.
Hoe kijken ze nou naar Eindhoven, Maarten, even tussendoor, naar die keeperswissel? Die Oenestal en die Drommel. Dat blijft toch wel een beetje pijnlijk.
Dat blijft, als je het beoordeelt nu op inderdaad reflexen, ballen, beslissende ballen stoppen. Ja, alleen, we vergeten ook snel, hè. Bij Oenestal was het probleem dat hij, wij spreken, dan kwam er een bal en dan moest hij 20 meter zijn goal uit. En dan trapte hij de bal zo slecht uit dat er dan meteen een kans voor de tegenstander ontstond. Of hij trapte er een keer naast, of dat soort dingetjes. En ja, daar werd een verdediging ook niet zekerder van. En dat is bij Twente, ja, is dat allemaal niet nodig, valt dat allemaal niet op. Maar in de top, bij een topclub, gaat het om het totaalpakket. En ja, dat was bij hem, het totaalpakket was er niet. Alleen, laten we wel duidelijk zijn, het totaalpakket is er bij Drommel ook niet. Want ja, als je de wedstrijd ook gisteren zag, PSV had het al lang moeten beslissen. Maar goed, dan blijft het 0-1. Hou het dan ook op 0-1. En daar speelt je keeper natuurlijk ook een hoofdrol in. En ja, het feit dat hij dan toch weer op zo'n moment de 1-1 incasseert. En in Tilburg ging het eigenlijk ook mis. Toen ging het nog veel, was het veel duidelijker zijn fout. Ja, dat zijn wel hele dure momenten in de wedstrijd. En wat dat betreft is hij nog ook zeker niet de keeper die zeg maar een zekerheid is voor een topclub.
Ja, hij zei zelf de afloop, dit was namelijk stelling 3 ook, maar dit was de quote ook van de ronde afloop van de wedstrijd.
Ik weet dat het niet goed is van mezelf en ik weet dat ik daar beter mee om kan gaan. En wat je net zei, laatste tijd hou je een paar keer de nul en dat is natuurlijk lekker voor een keeper. En nu wil je voor de derde op rij gaan. En dan gebeurt zo'n moment, dat is even balen, maar gewoon borst vooruit en positief blijven en hard blijven werken. En,
Het was natuurlijk geen extreme blunder, Sjoerd, die maakte.
Dat zei Maarten ook. Ja. Maar het is wel zo'n bal die een keeper met vertrouwen routine gewoon vastpakt of wegtikt.
Ja, maar er was eerder in de wedstrijd ook zo'n moment. Dan Heerenveen gaf volgens mij een type bal en die bleef een beetje hangen. En die verdediging die ging er eigenlijk vanuit van die keeper die komt met een grote brul los of ik of... Maar dat kon hij niet. En dan moest zo'n verdediger het toch weer oplossen. En het zijn van die kleine dingetjes dat je zegt van kom op man. Ja. Even voor een keeper met uitstraling. International geworden. Dat moet gewoon beter. En dat zit, lijkt mij, na een half jaar bijna zit daar geen ontwikkeling in.
Nee, maar daarom noemde ik Oenestal ook. Of daarom gooi ik die rel ook op. Dat heeft Oenestal natuurlijk wel.
Ja, dat heeft hij wel. Ja.
Die heeft het, het charisma en het vertrouwen om bij dat soort ballen heel duidelijk te zijn.
Ja, maar goed, Drommel heeft natuurlijk dan ook nog eens een keer de pech dat PSV die kansen die ze krijgen niet maakt. Waardoor die ene bal dan steeds weer zo belangrijk wordt en hij voor de camera moet uitleggen dat hij een fout heeft gemaakt. Zeker, wat niet lekker was.
Zeker, dat is ook zo.
Dat is wel zo, maar draai het om. Het zou toch ook niet zo moeten zijn dat een topclub, in dit geval PSV, dat ze er altijd twee moeten maken. Ja, omdat het maar de vraag is of het achterin dicht wordt gehouden en of de keeper er wel staat. Tegen Heerenveen, hè? En die hadden echt helemaal niets te vertellen, zeker in de eerste helft niet. Dus je moet gewoon zo'n wedstrijd gewoon met 0-1 winnen dan. Nou, boeken dicht, 0-1 en je gaat naar huis en klaar. Dat moet het dan worden als er voorin niet meer in zit dan dit.
Ja, maar is ook niet een beetje het probleem als je nu op een rijtje zet dat bij PSV de laatste jaren helemaal nooit zo'n keeper heeft gestaan die 0 houdt en die daar een beetje als een man op doel staat. Dus even te kijken wie de laatste jaren daar stonden. Maar het is toch steeds een discussie geweest wie moet er nou keepen, ook de afgelopen jaren met Oenestal.
Ja, nou, ze hebben inderdaad wel veel keepers gehad. Want Jeroen Zoet, hè, dat was eigenlijk de keeper in de kampioenseizoenen. Maar ja, dat ging vanaf 2018... Ja, werd dat aantoonbaar minder. En toen kreeg je inderdaad discussie. En er zijn ook inderdaad wat keepers gehaald. Daar is wel iets van te zeggen, klopt.
Dat is toch ook apart, Sjoerd? Dat je dan zo'n discussie... Dat je nooit een zekere keeper eigenlijk hebt. Dat iedereen er toch een discussie over heeft.
Nou, je het zegt. Dan zullen we deze week daar eens induiken hoe dat kan. Want PSV heeft wel goede keepers gehad.
Ja.
Natuurlijk, in de geschiedenis. Meer dan zelfs. Ja. Misschien nog wel beter dan die andere twee topclubs. Maar dat is een probleem. Het is de laatste 4-5 jaar hebben ze geen onomstreden eerste doelman gehad. Geldt trouwens ook voor Nederland zelf al, hè? In zekere zin. Zullen ze nou vooruit. Maar Van der Sar is er natuurlijk ook al een tijdje niet.
Nee.
Dus je ziet het op meer terreinen.
Ja, dat is waar. We begonnen erover. Jij zei het net al, Sjoerd, en ook Maarten zei het al. Het is toch jammer dat Feyenoord en PSV dan juist uitgerekend dit weekend niet profiteren van de punten pakken en dan puntverlies leiden. Want je wil dat die competitie zo lang mogelijk spannend blijft. Maar hij is nog niet gelopen, toch?
Nou ja, maar het is wel zo. Ajax is al, laten we wel reëel zijn, Ajax is al heel toeschietelijk geweest. Hè? Als jij 2 tegengoals hebt in bijna de helft van het seizoen. En je hebt daar 9 verliespunten. Ah, dat is krankzinnig. Dat gebeurt nooit meer. Dus Ajax is al toeschietelijk geweest. En ja, de andere twee moeten dat aanpakken. En ja, dat hebben ze dit weekend echt niet gedaan. Dus ja, natuurlijk, het is nog niet gespeeld. Want Ajax blijft. Het blijft zo dat Ajax voor de winterstop nog. AZ in een leeg stadion. Nou ja, AZ kan best eens zo'n dag hebben dat ook heel lang gelijk blijft. Feyenoord uit. Het blijft gewoon interessant dit seizoen voor Ajax. Alleen, ja, zeker PSV dan. Hè, met die wedstrijden nog in het verschiet. Ja, die had eigenlijk tot de winterstop gewoon alles moeten winnen. En dat had gekund. Alleen, tenminste, dat had gekund. Maar deze wedstrijd geven ze gewoon weg.
Overigens, voorlopig, de maatregelen zijn door Rutte en het hele kabinet zo gepland dat voorlopig Feyenoord Ajax nog met publiek mag worden gespeeld, hè?
Ja, geloof jij het?
Nee, natuurlijk niet, maar ja.
Ja. ik zag daar mensen ook al op aanslaan. Hè? Dat het tot 18 december was. Oh, 19 december, Feyenoord Ajax. Ja, wat denk je zelf, hè? Nee, natuurlijk niet.
Nee, ja, zeker niet met de Zuid-Afrikaanse variant ertussen. Maar goed, hoop doet leven voor mensen natuurlijk, hè?
Ja, nee, dat is ook zo. Maar nou goed, ja. Anyway. Lijkt me niet realistisch.
Zeker niet. Voordat we zo meteen naar de laatste stelling gaan. Sjoerd, nog eventjes. Wat zit er vanavond in het programma op pad in de Eredivisie? Waar ga je heen?
Oh ja, ja, Go Ahead Eagles. We zijn in Deventer geweest. Op de Brink. En in de oude wijk van Bert van Marwijk. De Worp. En uiteraard het stadion. Hè.
Ja, precies. Dat vanavond te zien vanaf 6 uur. En ook op de site, hè, bij ons. Bij ad.nl is de hele uitzending ook te zien. We gaan zo meteen nog 1 stelling doen. Na dit.
Ben jij voetbalkenner? En zijn jouw voorspellingen vaak goed? Speel dan wekelijks mee met Score 4 via ad.nl/score4. Voorspel 4 goede wedstrijden en maak kans op €5.000. Je maakt iedere week opnieuw kans. Score 4 is een spel van het AD in samenwerking met Toto.
En dan nu de allerlaatste stelling, die heeft alles hiermee te maken.
Meine Damen und Herren, we hebben jetzt einen langen Tag hinter uns. We hebben auch eine sehr intensive. Wir haben auch eine sehr intensive Diskussion hinter uns. Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann und auch die Sag mal,
was ist denn so?
Ah, maar dit was ook die man die zo gefrustreerd alles neerlegt. En zo, laat maar zitten ook. Stelling 4, jongens. Elke club verdient supporters zoals Bayern München.
Nou ja, nee, niet per se zoals Bayern München. Maar dit tafereel was wel echt heel bijzonder, vond ik. En dan hadden ze eigenlijk nog geluk dat die zaal niet helemaal vol mocht. Door de coronamaatregelen. Ja. Want anders was het helemaal een revolte geweest. Dit is echt zelden vertoond. En het is natuurlijk ook wel zo, even los van de thematiek zelf, want het ging natuurlijk over Qatar en die sponsordeal enzovoort. Ja, is het ook wel heel bijzonder, blijft het dat in Duitsland die supporters voor 50 plus 1 aandeelhouder zijn. En dat die dus ook serieuze inspraak hebben in de wat grotere thema's. Nou ging de discussie mede erom of ze ook inspraak mochten hebben in een sponsorcontract of in een sponsordeal. Nou ja, een rechtbank had al bepaald van niet. Ja, dus de vraag is of ze dat hebben.
Ja.
Maar het leidde wel tot een waanzinnig pandemonium, ja.
Ja, jouw column ging erover zaterdag. Stond ook een filmpje op de site over of via Twitter dat je kon zien wat daar gebeurde. Maar Maarten, dit is toch bijna, dit moeten we in Nederland ook hebben. Dit is toch schitterend?
Nou, ik zou zeggen, bij Ajax heb ik dat ook wel meegemaakt, hoor. In de jaren onder Arie van Eijden nog. Leo Boomhakker zuchtend als technisch directeur ook aanschoof. Want dat waren ook alleen, dat waren dan meer individuen. Die stelden dan hele kritische vragen over het beleid bij Ajax. 2002, 2003, dat soort jaren. En dan heb je dat ook wel gezien. Alleen, ja, kijk, ik vond het ook, ik zat het te kijken ook. En ja, het had zeker iets. Maar ook daarvoor geldt weer, ik ben in januari 2011 ben ik al een keer met Bayern München meegeweest op trainingskamp in Qatar. En Arjen Robben speelde daar toen nog, maakte zijn rentree. En toen waren ook supporters van Bayern waren ook mee. En oh, geweldig, en we gaan naar Qatar, lekker in het zonnetje. En mensenrechten, men reed. Niemand had het erover. En in 2012 niet, 2013 niet, 14, 15, elk jaar. En nu ineens wel. Ja, en dat vind ik, dat stuit mij ook een beetje tegen de borst. Dat nu ineens, het is een beetje gevoelensfressen, hè. Huppakee, nu duikt iedereen erop. Ik vind het te makkelijk. Dan hadden we het ook jaren geleden al met z'n allen moeten zeggen. Dat willen we niet, dat kan niet. Ook bij Bayern München. En ja, dat gebeurt dan niet. En nou ja, dat is de andere kant eraan, vind ik.
Ja, nee, dat is in zekere zin natuurlijk zo. Al is het, ja god, het is niet zo dat iedereen daar hetzelfde naar kijkt natuurlijk onder supporters. Het zijn altijd groeperingen. En de ene keer wordt zo'n groepering wat sterker, wordt een bepaald geluid wat sterker. Ik weet niet of het 10 jaar geleden, zal het ongetwijfeld veel minder zijn geweest, die discussie. Maar ja, dit speelt bij Bayern toch ook al wel een tijdje. Ze hadden wel kunnen weten dat dit ter tafel zou komen in die Audi-hal.
Maar het ging ook wel hard, want die man die ervoor zat in die speech waarna de voorzitter de vergadering wilde afsluiten, die begon ook echt zo, ik ben er geweest, ik heb naar de stadions gekeken en jullie niet, weet je wel. Dat was echt zo nee, het was ook echt zo. En dat allemaal om een embleem op een shirt aan de zijkant, een sponsoring op een shirt, maar het was echt gewoon een hele pittige discussie, het hele stuk.
Ja, maar in de basis, kijk, of je dat nou 10 jaar geleden ook al had moeten doen, ja, misschien wel. Maar in de basis vind ik het wel echt wat hebben, dat de mensen die toch, ja, ze zijn ook letterlijk meerderheidsaandeelhouder,
ja,
dat die toch een beetje waken over, ja, de moraal en die identiteit van hun club. Vind ik wel echt goed. Kijk, dat is toch beter dan dat je wordt overgeleverd aan weet ik veel welke gek, en dat je leidzaam moet toezien.
Ja, maar dat is natuurlijk zo. Maar bij Bayern, het heeft ook iets. Kijk, ja, diezelfde supporters, die vinden het geweldig als Bayern met onder andere dat geld uit Qatar even Borussia Dortmund leegkoopt elk jaar. Of Red Bull Leipzig. Ja, dan ook zeggen, oké, luister, hè, dan vinden wij dan dubieuze sponsors, dat moet dan weg. En dat wij dan even Lewandowski was een verkeerd voorbeeld, want die was volgens mij transfervrij zelfs. Maar dat we dan spelers bij Dortmund wegkopen, ja nee, dat dan even niet kan, hè, dat accepteren wij dan. Dan gunnen we Dortmund ook. Ja, dat zo zijn ze dan ook weer niet. En ja, dat vind ik altijd een beetje.
Dat is ook wat Heunis zei.
Oh ja, precies. Maar dat is toch zo? Kom op, dat klopt ook niet. En alleen ik denk, waar het een beetje uit voortkomt dat het nu zo speelt, is ook door die Super League. Dat is toch wel, dat heeft toch verhoudingen weer verhard. En daarom is het wel interessant zometeen. Op de laatste speeldag Champions League heb je dus Barcelona, hè, een van die gezichten van die Super League, die komt naar München om daar te proberen om nog de tweede ronde Champions League te halen. En Bayern die kan Barcelona er eigenlijk uitkeeperen. Nou, ik denk dat Bayern er veel aan gelegen is om dat Barcelona gewoon weg te vegen en dat ze daar vanaf zijn en toch ook een beetje met de gedachte, hè, die supporters nu van ons, die willen dat wij een statement maken tegen het foute geld of tegen de commercie. Nou, Barcelona is daar ook een gezicht van en dat wordt toch wel een interessante wedstrijd ook in dat licht, denk ik.
Oh, zadige. Ik zat wel te bedenken, hadden ze dit nou maar in Rotterdam gedaan, rondom het stadion Feyenoord? We hebben wel wat horingen, wat mensen wat inspraak gehad over dat stadion. Maar had dit nou gedaan zo in Ahoy? En dat dan daar de directie van Feyenoord dat stadionplan kon presenteren en dan die supporters in dat stadion. Dat had best wel leuk kunnen zijn, toch?
Ja. Vind je mooi, hè?
Ja, ik had er wel. Etienne, maar dat zou nu niet meer realistisch zijn natuurlijk, nou alles wat er gebeurd is. Nee. Een paar jaar geleden ook niet. Maar in de allereerste fase, was dat serieus, was dat heel verstandig geweest.
Ja.
Als ze op dat moment, bij het eerste grote stadionplan, als ze toen waren begonnen met het creëren van draagvlak, met het vertellen van je verhaal en het vertellen van de voor's en tegens. En bij Everton hebben ze dat bijvoorbeeld wel gedaan, op een hele open manier. Vanaf het begin supporters overal bij betrokken, bij de plannen, inzagen gegeven, presentaties gehouden op hele grote evenementen. Nou ja, en daar is het eigenlijk, Goodison Park is toch ook niet, niet niks.
Nee.
Daar is het wel gelukt om uiteindelijk die achterban gewoon mee te krijgen in dat plan. En dat kan ook, hoeft niet per se naar Ahoy, maar dat hadden ze zeker moeten doen in de eerste fase. En toen het op een gegeven moment ontspoorde, was het ook niet meer op de rails te krijgen.
Nee.
Maar toen nog wel.
Nee, maar als toen het ontspoorde, was het voor ons leuk voor televisie ook. Weet je, in beeld was dat prima geweest, had je ook dit gehad. Dat was ook de wereld over gegaan dan, toch?
Het was zeker een spektakel geworden, ja.
Ik denk dat John de Mol er wel een conceptje of 20 aan had gewijd, zeg maar.
Laat die Heiner, die voorzitter, nog eens horen en zeggen: wat is dat, Danny? Ja.
Ik zal even verderop laten, want het is op het einde zitten. Ik zal er één keer laten horen.
We hebben een lange dag hinter ons. We hebben ook een zeer intensieve...
Ja. Hier bouwt dan de frustratie een beetje op, hè? Ja? En dan komt hij nog een keer.
Intensieve discussion hinter ons.
En dan nog, ik denk, ja, maar ik krijg het niet stil. Ik
werd zugestehen, dat ik die woordmeldingsliste schließen kan. En ook die... Ver... Sag mal, was ist denn das?
Je moet dat moment, maar dat hij dat pennetje ook zo weggooit, zo gefrustreerd. Het heeft ook allemaal geen zin meer.
Heine Raus, begonnen ze toen te scanderen. Ja.
Het was weer bijzonder wat dat betreft. Goed, we krijgen een rare week trouwens qua voetbal, hè? Het zijn twee wedstrijdjes tussendoor. Van Feyenoord en van Ajax. Voor Feyenoord dan niet meer de koppositie die ze kunnen overnemen. Maar wel de inhaalwedstrijd tegen Heracles. En dan krijg je Ajax nog met een wedstrijd naar voren gehaald. Dat heeft te maken dan weer met Champions League voetbal een week later. Hoe zit dat?
Ja. Ja. Die spelen op donderdag. Geen idee waarom dat op donderdag is. Als ze de week daarna spelen, maar... Het is op donderdag gezet. Misschien vrijdag. Ik weet niet waarom het op vrijdag niet kon. Of op zaterdag. Nou, in ieder geval. Het wordt inderdaad een beetje een zo'n tussenweek waarin toch gespeeld wordt.
Nou, dan gaan we nog even naar de extra tijd. Zijn er nog onderwerpen die we zeker moeten bespreken?
Ja, moeten we het niet over de... We hebben het helemaal niet over de gouden bal gehad.
Wil je het nog over de gouden bal hebben?
Die is er natuurlijk vanavond, die uitreiking. Maar als je er nou eens over gaat nadenken, dan... Er hebben dus... Iets van 170 journalisten mogen stemmen uit alle, bijna alle landen ter wereld één. Nou heeft Messi, die heeft eigenlijk sinds de zomer, eigenlijk, nou ja, laten we zeggen zoals het is, geen reet meer gepresteerd. Dus die mist gewoon een maand of drie van het kalenderjaar waarin hij echt gewoon helemaal niets heeft gedaan. En die zou dan eventueel dan nog die gouden bal krijgen. Dat als je dan hebt mogen stemmen, dan kun je jezelf toch niet in de spiegel aankijken.
Denk je dat echt, dat Messi gaat winnen?
Nou ja, die kans is toch heel groot, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Ik was er eigenlijk wel van uitgegaan dat het gewoon Lewandowski wordt.
Ja, nou ja, dat zou ik ook zeggen. Maar nou ja, als mensen in Frankrijk heb ik ook een beetje naar gevraagd. En die zeiden van ja, wat je wel ziet vaak is dat in Europa hebben ze nog wel een beeld van het hele voetbal telt. Maar ja, in Azië, Zuid-Amerika, dan is het toch Messi, Ronaldo, ja, dat Lewandowski of een speler uit de Bundesliga, dat zegt ze toch minder. Ook die stemgerechtigden. En dat zou toch wel eens een rol kunnen spelen, omdat Messi natuurlijk wel de Copa America heeft gewonnen met Argentinië.
Dan moeten ze toch maar weer dat systeem aanpassen. Er zit er niks anders op.
Ja.
Nee, maar het zou heel raar zijn. Daar ben ik het volledig mee eens.
Maar Lewandowski is voor jullie de winnaar van de Gouden Bal over het afgelopen jaar?
Ja, zonder twijfel.
Ja, en ook in dit geval, omdat hij vorig jaar niet is uitgereikt. Ja, ik zou denken, maak er in dit geval een soort prijs van voor de meest constante speler gedurende de hele coronapandemie. Want daar praat je dan over, 2020, 2021, dan waren de coronajaren. Ja, daar is hij eigenlijk toch als beste, als meest constante speler daaruit gekomen tot nu toe. Dus Lewandowski 1. En dan is nog zelfs de vraag, Messi 2. Nou ja, Benzema zou van mij ook best nummer 2 mogen worden.
Hoor. Wat een teleurstelling is Messi tot nu toe. Hè? Laten we nou even wel wezen. Ja. Het is, we hebben ons altijd afgevraagd, en dat is ook wel eens gekscherend gevraagd. Can he do it on a rainy night in Stoke? Hè? Was altijd een beetje gekscherend bedoeld. Maar toch, hij is uit zijn comfort van het Barcelona gehaald, waar hij altijd met... formidabele spelers heeft gespeeld, maar ook volgens een bepaalde voetbalfilosofie, waarin hij altijd op zijn best is gebruikt. Nou ja, hij wordt eruit gehaald eigenlijk uit dat comfort. En hij bakt er echt helemaal niks van. En hij had 3 assists hoor, tegen Saint Etienne. Laten we dat even ook benoemd hebben. Maar over de hele linie al toch al maandenlang. Als je hem ziet lopen, het shockt. Hij komt er totaal niet aan te pas.
Maar deze discussie heeft toch ook dat hij voor Argentinië speelt. Omdat daar dan ook dat systeem... Dat hij zo misschien wel zo gewend is aan dat Barcelona-systeem.
Ja, maar dat is natuurlijk op een gegeven moment wel gelukt. Hè? Hij heeft inderdaad die Copa gewonnen. Dus dat is, en dat is natuurlijk razend knap. En we doen ook niks af aan de ongelooflijke prestaties van Messi. Maar de afgelopen maanden, dat is toch echt wel een teleurstelling. Dat mag je toch van de beste speler van de wereld... Mag je toch echt wel heel veel meer verwachten. En dat is toch...
Maar het is ook, ik heb gisteren ook die wedstrijd zitten kijken tegen Saint-Étienne. En wat je dan ziet is, die 3 voorin, ze doen werkelijk echt geen ene... Helemaal niks gewoon bij balverlies. Nee. En er stond dat Saint-Étienne, die stonden dan met z'n tienen. Dus ja, het was natuurlijk ook... Ze zullen hem uiteindelijk altijd wel winnen. Maar ja, hoe dat gaat. En inderdaad, Messi, er zit niks van magie meer in. Dan sneeuwde het ook nog. Het zag er echt niet uit.
Ook geen persoonlijkheid. Denk je dan. Je bent er toch ook gekomen, een soort eergevoel. Om te laten zien dat je het ook buiten Barcelona kan. Nou ja, dan zien we nog echt...
Maar dat zat toch in dat interview van hem ook. Dat hij volgens mij vorige week of 2 weken geleden gaf. Dat hij vertelde, ja, we zaten eerst in een hotel. En toen ik uit het hotel was, toen dacht ik, oh ja, wat fijn. We zitten nu in een eigen huis. En ik snap dat allemaal wel. Want het is ook gek om in een hotel te leven met je gezin. Maar je weet ook dat dat gebeurt als je die keuze maakt.
Ja, maar kijk maar, hij mag natuurlijk, daar hebben we het volgens mij in augustus toen over gehad, toen hij ging. Let maar op, hij zal moeten wennen. Helemaal waar. Alleen, het is ook een beetje, ja... Gewoon wat je ziet, als je hem ziet lopen, het ziet er gewoon niet uit. En ja, dat mag toch gewoon gezegd worden, denk ik, door iedereen. En in Frankrijk wordt het ook gezegd. En hij heeft 1 geluk, hè. En Neymar werd uit de wedstrijd geschopt, dat hem dat nog niet gebeurd is. Want dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. En dan, ja, dan is het de tragiek wel een beetje compleet, toch?
Ja, maar Laporta moet er alles aan doen om hem gewoon terug te halen. Zo snel mogelijk terug naar Barcelona.
Ja,
open arm ontvangen. Hè?
Ja, maar Laporta, sorry hoor. Heb je nou Barcelona zien spelen? Ronald Koeman, even los van of Koeman het nou dit seizoen goed heeft gedaan of slecht heeft gedaan. Maar die mag niet anders gaan spelen, want Barcelona moet altijd 4-3-3. En weet ik veel wat die voorzitter allemaal riep. En Xavi in zijn 2e wedstrijd tegen Benfica, die gaat gewoon anders spelen. Ja, nee, dan is het oké. Ja. Dat kun je toch echt niet doen, vind ik. Als hoe Laporta dat begeleidt.
Dat kost ook niet zoveel, toch? Dit hele grapje van Laporta. Het was een vrij goedkoop afkoopsommetje.
Ja, joh. En als je de wedstrijd zag tegen Villarreal. Het is dat Danjuma een kans of 3 mist. En ze hadden nog een paar. Ze hadden gewoon 3 moeten verliezen. Alleen ja, Villarreal scoort niet. En die komen dan door een... Comedy Capers-achtige goal, krijgen ze dan de 2-1 onder de oren en dan wint Barcelona. En dan hoor je ze zeggen, alles is anders nu. Alles is anders. Alles gaat weer goed. Ja. ik vind dat helemaal niks, hè. Dat opportunistische gelul. Verschrikkelijk.
Ja, maar dat weten we niet van jou. Jij zegt dat ook nooit zo in de podcast.
Ja, maar... Ja, joh, het is toch... Nou goed, Frenkie de Jong en zo, dat is wel mooi. Die weten altijd wel beter. Die hebben altijd wel nuchter commentaar.
Overigens over opportunisme gesproken. Als we dan toch nog even, als we hem even mogen afronden bij waar we begonnen waren. Erik ten Hag, ook een beetje opportunistisch hoor. Vandaag.
Oh toch, ja.
Die wedstrijd was natuurlijk bijna identiek als die tegen Go Ahead.
Ja.
Ja. Echt precies dezelfde wedstrijd. Hetzelfde tegenstander, hetzelfde soort voetbal. En nu maken ze dan 1 goaltje. En het was volgens Erik, nou, ze hadden echt toch heel geconcentreerd gespeeld. Echt uitstekend. Ja, dat is ook opportunisme hoor.
Nou, ja. Dat zeg je nu wel. Maar je moet wel rekening houden met het feit dat voetballers ook van Ajax op kunstgras 50% minder worden.
Dat
dus
is waar.
Als je dat meeneemt, dan is het eigenlijk een topwedstrijd. Ja. Want in een normale wedstrijd hadden ze dus zometeen 23 kansen gekregen.
Had ik even niet aan gedacht. Je hebt groot gelijk, Etje. En laten we hem afsluiten. Druk op de knop. Tune. Hup,
weg. Tune en we gaan door. Sjoerd Maarten, dank. Morgen een nieuwe AD Voetbal podcast. Tot dan.
Goal! Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.